Je luistert naar Ondersteboven, live vanuit Australië en Nederland.
We hebben een heel leuk programma voor je. We gaan het onder andere hebben over ambachtelijke beroepen. Beroepen die verdwijnen, die er niet meer zijn. Daar gaan we het over hebben. Ook gaan we het hebben over het Wilhelmus, dat we naar het schijnt langzamer moeten zingen. En we gaan het hebben over concertkaartjes. Concertkaartjes die worden steeds duurder, maar wat is duur? Dat is de grote vraag. Welkom bij Ondersteboven. Erik van Vliet, welkom bij het programma. Het enige radioprogramma dat wordt gepresenteerd uit Eltham, Australië. En natuurlijk vanuit Tilburg in Nederland. Erik, hoe was je week?
Nou, ik moet je zeggen, ik moest er wel even over nadenken toen je het mij vroeg. Maar ik heb eigenlijk een fantastische week gehad. Want ik heb een leenhond gehad de afgelopen week. Ja, en hij is er nog, want hij is beneden. Dus
een
ik heb
een
leenhond, weet je. Dus zeg maar op een hond passen de afgelopen week. En ik moet je zeggen, dat is eigenlijk best wel goed bevallen.
Hoe werkt dat dan? Dat is dus niet jouw hond, die leen je van iemand. Van wie leen je hem dan?
Nou ja, toevallig wel van familie. Maar die wilde er eigenlijk eventjes een weekje vanaf. Want die hadden de druk met wat verbouwingen. Dus dan kun je de hond niet meenemen. Nou ja, dan heb je heel veel verplichtingen. Je moet hem 's ochtends uitlaten. Hij moet poepen. 'S middags moet hij eruit. Hij moet 's avonds eruit. En ik keek daar in het begin wel even tegenop, weet je wel. Maar ja, toch is dat wel direct lekker, hè? Gewoon 's avonds, weet je. Kijk, als we zo dadelijk dit programma weer hebben opgenomen. Dan, en ik heb mijn show klaarstaan voor morgen vroeg. Dan ga ik naar beneden. Dan doe ik die riem weer om je hond. En dan wandel ik. En elke keer neem ik mezelf voor, weet je wel. Van nou, ik blijf niet lang weg. Je gaat poepen en we gaan weer terug. Maar onderwijl ben ik toch een uur weg, weet je. Ben ik toch een uur aan het lopen.
Ja, is toch mooi, hè. Honden die zorgen altijd ervoor dat mensen beweging krijgen. Dat vind ik altijd heel mooi. Ik heb er zelf hier ook twee rondlopen. Nou, ja, leuk, genoeg man. Beweging.
Ja, dat is echt heel erg leuk. Alleen, kijk, het voordeel van de leenhond is dat hij niet voor jou is. Dus ja, dus over een week ben ik ben hem eigenlijk morgen weer kwijt. Want morgen gaat hij weer terug. En dan, dan hoop ik dat ik hem misschien volgende week of zo, of over 2 weken nog een keer een weekje mag hebben. Maar ja, zo'n hond die krijgt ook heel gauw een band met je. Hè? Daar stond ik ook versteld van. Want 's avonds dan, ja, dan loopt hij naar boven met de trap. En hij zat eerst naast mijn bed. En dan zat hij je aan te kijken, weet je wel. En ja, die wilde gewoon op mijn bed liggen. Maar ja, ik gaf uiteindelijk na 2 dagen maar het seintje, kom maar liggen. En nu ligt hij gewoon netjes en trouw naast mij, joh. Dat is onvoorstelbaar. Ja, gewoon een vreemde hond. Dat is een vertrouwen, jongen, wat het beest heeft naar mij toe. Dat is niet te filmen na een week al.
Ja, ik vind het altijd zo mooi. Het vertrouwen die honden geven, daar kan geen mens tegenop. Hè? Met zo'n leenhond heb je natuurlijk ook niet de kosten van een dierenarts.
Nee, heb je ook niet. Je hebt ook geen voer, want het voer dat krijg je mee. Hè? Dus dat hoef je zelf niet te kopen. Een beetje water. Alleen wel één groot nadeel vind ik nog, dat is die poep opruimen. Want op bepaalde plekken, daar moet je poepen. Je moet het eigenlijk overal opruimen. Maar ja, ik vind als een hond, weet je wel, ergens achter in de struiken een poepie doet. Nou ja, laat liggen. Daar loopt toch niemand. En dat vergaat na 2-3 dagen toch. Ja, maar, ja tenminste, zo denk ik, weet je. En dat is wel een groot nadeel, hoor. Om die poep op te ruimen. Ja, als je een klein hondje hebt, dan is het nog wel te doen. Maar ja, ik heb zo'n schaapsherdershond, hè. Zo'n
kooi. Ja, ja, ja.
En dat is eigenlijk een en ik zou je vertellen, Jan-Willem, jij bent een loper, maar dat is een loper, nou, die loopt jou er wel uit, hoor.
Ja, die schaapshonden die kunnen heel goed lopen. Ik heb zo'n kruising tussen een schaapshond en een labrador. Trouwens nog even over dat poep gesproken. Mm. Ik heb, toen ik in Nederland woonde, toen was ik veel in contact met mensen die in Nederland studeerden. Die kwamen uit het buitenland en die zeiden van, weet je wat me altijd zo opvalt? Als ik in Nederland ben, dan ruik ik gewoon de poep. Want Nederlanders die ruimen altijd heel slecht de poep op. Dat is alleen, de laatste tijd is dat wel beter geworden. Maar toen wij in Amerika woonden, toen was het altijd standaard. Maar in Nederland dan rook je inderdaad. En dat vond ik ook, daar ging ik er eens op letten. Hè? Want eerst dacht ik van, nou, waar heb je het over? Hè? Ja. Maar dan ga je erop letten. Dan denk je, inderdaad, als je dan gewoon in de straat loopt, dan ruik je de poep. Zullen we het daar niet te veel over hebben? Want dat is natuurlijk ook niet een leuk onderwerp.
Nee, maar ik wil nog wel één ding over kwijt. Want alles wat mij vroeger irriteerde aan hondeneigenaren, weet je wel, buiten.
Oh, wat dan? Ja, wat dan?
Dat, nou, het over poep, dat doe ik nu ook. Want Ze hebben altijd zeg maar van die zakjes bij zich, hè? Dus die hangt dan aan die riem te bungelen. Ja. En dan zodra die hond dan poept, dan zag ik ze altijd eerst om zich heen kijken. Van, heeft iemand het gezien? En dan als niemand het gezien heeft bijvoorbeeld, of er is niemand die het opgemerkt heeft, dan lopen ze door. En als er iemand in de buurt staat en die zit te kijken, ja, dan ruimen ze het op. En ik daar vond het altijd zo achterbaks, weet je wel.
Dat is achterbaks.
En dan ging ik altijd naar die honden.
Doe je dat ook?
Laat me even uitpraten. Dus ik ging dan vroeger al naar de hondenman toe. Ik zeg, hé, ruim die stront nog op, weet je wel.
Ja,
sommigen werden ontzettend kwaad en dit en dat. Maar sommigen die deden trouw, pakten hun zakje en ruimden het alsnog op. Maar nu valt mij het op, nu ik die hond heb, dat ik hetzelfde doe. Ik kijk ook even van, heeft iemand het gezien? En als niemand het gezien heeft, dan loop ik door. Ja, moet ik wel
heel... dat meen je niet.
Moet ik wel heel eerlijk toegeven. Alleen als hij ergens zeg maar zijn ontlasting heeft achtergelaten waar het geen kwaad kan, weet je wel. Want hij was achter de struiken, nou daar komt niemand. En hij begraaft het ook nog, want hij loopt er af en toe met zijn poten, loopt hij de boel te begraven. Dus dan heb je er ook geen last meer van en dan is dat weg, weet je wel. Kijk, als het op stoep staat of... Ja, waar mensen erin kunnen stappen, ja, dan ruim ik het ook wel op. Maar
waarom kijk je dan om je heen?
Ja, of mensen het gezien hebben. Want je
ja, maar als mensen het dus zien, dan denk je van ik ga het opruimen.
Ja, dan ga ik het opruimen. En dat zeg ik, dat irriteerde mij vroeger mateloos aan die hondenbezitters. Ja. En nu doe ik precies hetzelfde.
Ongelooflijk. Nou, we zijn er weer, Erik. Goedemorgen, welkom bij Ondersteboven. Op de app hadden we trouwens over concertkaartjes die steeds duurder worden. En onze technicus die was in de rij gaan staan voor een band. Volgens hem een overgewaardeerde band. En die heet Coldplay. En toen zei ik van, nou, Coldplay, hartstikke leuk en zo. Maar hij zei van, nou, een zeer overgewaardeerde band. En die kaartjes die kosten... Nou, wat was het? Iets van 400 euro per stuk. Maar de vraag is dat duur? En daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Coldplay en Clocks. De band Coldplay is weer aan het toeren. Ze zijn nu in Amerika volgens mij. En ze komen ook naar Nederland. Of ze zijn op dit moment in Europa. Ik hou het niet helemaal meer bij. Maar onze technicus die vond het altijd, of die vindt het nog steeds altijd een beetje een overgewaardeerde band. Maar toch is hij zo aardig geweest om voor een van zijn collega's in de virtuele rij te gaan staan voor kaartjes. En hij zei toen van, nou, die kaartjes die zijn 400 euro. Nou zijn niet alle kaartjes 400 euro, maar deze bepaalde kaartjes waren wel 400 euro. En misschien zijn de gewone kaartjes rond 200, 250 euro. En toen had ik het daar met Erik van Vliet over. En toen zei ik hem van, nou weet je, vele jaren geleden ben ik ook naar Coldplay geweest. Vond ik een fantastisch concert. En daar heb ik toen omgerekend 100 euro voor betaald. En toen zei Erik van, nee, dat is ook veel te duur. Erik van Vliet, ja, wat is te duur?
Ja, nou ja, kijk, 100 euro vind ik een grensgeval. Moet ik wel heel eerlijk toegeven. Maar wat ik hoor van Coldplay, 400 euro per kaartje. Ja, dat vind ik gewoon diefstal. Ik vind dat nergens op slaan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Kensington, die treedt volgens mij september op dit jaar. Dan betaal je 40 euro voor een kaartje. Kijk, dat vind ik een normale prijs. Ik vind maar 400 euro voor een kaartje. Nee, jongens, waar hebben we het over? Dat is gewoon diefstal. Vind ik hoor, persoonlijk.
Maar het grappige is dus ik heb het eens eventjes opgezocht. Van wat zijn nou de meest dure concertkaartjes? En Coldplay die komt in geen enkel lijstje voor dat die dus duur zijn. Want eigenlijk zijn al die kaartjes die zijn wel duur. Bijvoorbeeld voor Paul McCartney betaal je 241 euro. Die 400 euro trouwens voor Coldplay, dat zijn hele speciale kaartjes. Ja. Maar even kijken, ik heb hier nog meer. Pink, 270 euro. En wat denk je dat je betaalt voor, ik ga even helemaal naar nummer 1, voor de Rolling Stones? Wat denk je dat je daarvoor betaalt?
Nou, dat denk ik ook wel 800-900 euro.
Ja, dat klopt. 624 euro. Ja. En welke artiest, welke rockartiest denk je dat de kroon spant bijna?
Welke rockartiest de kroon spant van dit moment? Help me uit de droom.
Het is de baas. De baas die altijd opkomt voor de werkende mens. Ja, de bos. Dus dat is eigenlijk heel... Ja, dat is een hele grote paradox eigenlijk. Hè, want,
maar kijk, weet je wat het is, Jan-Willem? Het is natuurlijk ook wat de gekte vergeeft. Hè? Kijk, als jij ontzettend recent hebt op, van een bepaalde artiest, dan heb je daar heel veel geld voor over natuurlijk. Maar ik ben niet echt van één artiest een echt super grote fan. Kijk, ik ben een keer naar Doema geweest. Dat kostte toen €45. En dat vond ik toen al veel geld. Maar goed, ik wou Doema nog een keer live zien. Dus heb ik dat ervoor betaald. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar bepaalde artiesten, wat die vragen voor een concert. Hè, want mijn betere helft die gaat binnenkort naar Celine Dion volgend jaar. Ja, een kaartje kost €1000. Hè. Dat is meet and greet, krijg je er eten bij, mag je ze ook nog even ontmoeten. En zit je natuurlijk...
€1000, oh wow.
Ja, dat is bijna €1000 had ik me laten vertellen. En ook voor een gedeelte zeg maar wordt het voor haar betaald. Maar goed, het is toch een beste prijs. En zij is helemaal fan van Celine Dion, want ze mag die muziek heel graag horen. En ja, het is natuurlijk ook een icoon, hè? Dus ja, net wat ik zeg, het is ook maar net wat gek te vergeeft, hè? Maar ja, ik zou het er zelf nooit voor uitgeven. Ik vind het veel...
Dat klopt inderdaad. Hè? Van, ja, wat is duur? Het is inderdaad, het is de markt, hè? Wat de gekker voor geeft.
Ja, wat trouwens niet zo duur is trouwens. Wat je nou voor dumpprijzen krijgt. Zijn de concerten van Nick en Simon. Maar dat even terzijde.
Ja, dat terzijde inderdaad. Maar goed, dadelijk gaan ze weer solo. En dan is het misschien weer wel duur. Maar die kaartjes die worden tegenwoordig online verkocht. Ik kan me nog herinneren dat ik ooit eens voor een band... in de rij heb moeten staan. Dus toen onze technicus zei van ik heb in de rij gestaan, toen dacht ik van nou, hij heeft echt voor de VVV gelegen. Maar ja, dat is zo'n oud concept. Heb ik ooit nog wel eens gedaan. Hè? Ik heb wel eens voor kaartjes, dat was voor de Dire Straits, heb ik in de rij gestaan. En ik weet het nog, toen kwam ik om 8:00 gingen we bij de VVV liggen, 8:00 s'avonds. En de eerste persoon die daar dus lag, die lag er al vanaf 3:00 middags.
Oh.
En het was, ja, was het echt nodig? Ik weet het niet. Het was meer een soort van gezellig bij elkaar zijn. En er was wat te drinken en zo. Het was gewoon gezellig. Het was eigenlijk een soort van kamp dat we daar hadden opgezet voor de VVV in Amersfoort.
Ja, gaat ook een beetje om de sfeer, hè, natuurlijk.
Ja,
hè?
Dat ging heel erg om de sfeer. En dat concert was wel heel leuk. Hoewel de Dire Straits, de muziek is wel leuk, maar de concerten, ik bedoel, Mark Knopfler is nou niet echt een ras entertainer, vind ik. Hij is behoorlijk saai. Vond ik trouwens ook van Doemar, hè? Want ik ben ook naar het concert geweest van Doemar. En ik, ja, sorry, maar ik vond het gewoon slecht. Ik vond het gewoon niet goed. Het was gewoon, ten eerste waren we daar de jongste. Nou, dat gebeurt eigenlijk nooit met concerten. Nee. En ik vond het gewoon niet goed.
Nee, ja, kijk, weet je, met heel veel artiesten is het zo, die kun je beter ook niet live zien, want die zingen dan vals. Hè? Madonna bijvoorbeeld is ook één zo'n type, die moet je ook echt niet live gaan zien. Hè? En Tina Turner schijnt ook heel erg slecht live te zijn. En dan knap je natuurlijk een klein beetje af. Hè? Maar ja, weet je, het is toch een soort inkomstenbron, hè, voor die artiesten. Ze kunnen het niet alleen meer hebben van muziek, ze moeten ook concerten geven. Hè? Want het is toch hun boterham, hè? Zo werkt dat. Maar ja, om even terug te komen op die prijskaartjes van €400 voor Coldplay. Als ik bijvoorbeeld kijk naar Harry Styles, nou ja, die vraagt dan €99 voor de Johan Cruijff Arena op 5 juni volgend jaar. Ja, vind ik een dure prijs. Maar goed, Harry Styles is natuurlijk super populair momenteel. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zijn super fan van hem. Dus die geven dat er gewoon voor.
Ja.
Maar €99, ja, ik heb het niet altijd in mijn portemonnee zitten. Hoor, om daar een concertje voor...
Maar wat je wel kan doen, is gewoon het Wilhelmus draaien. En daar was nogal wat over te doen geweest. Het Wilhelmus moet anders worden gezongen. Nou, Famke Bol die heeft natuurlijk een enorm goede Europees kampioenschap atletiek achter de rug. Voor haar heeft 3 keer het Wilhelmus geklonken. Maar toen was het dus in het nieuws dat we het allemaal verkeerd doen. En daar gaan we het zo dadelijk eventjes over hebben. Hoe we het Wilhelmus nou eigenlijk moeten zingen. Moeten we het harder zingen? Moeten we het sneller zingen? We zullen het je zo dadelijk allemaal vertellen. Welkom bij Ondersteboven. Ed Sheeran en South of the Border. We hadden het net over hele dure concertkaartjes. Ed Sheeran, die kan er ook wat van. Die vraagt ook behoorlijk wat voor zijn concerten. We gaan het even hebben over het Wilhelmus. Dat hele statige Wilhelmus. Nou, dat weten dus heel veel mensen niet. Het was vandaag, het was afgelopen week in het nieuws dat we het wat sneller moeten zingen. Dat kwam allemaal uit een onderzoek naar voren dat dat heeft gekeken naar wanneer dat Wilhelmus nou eigenlijk is zo'n soort van uitgevonden of geschreven en waarvoor het eigenlijk bedoeld was. En het was bedoeld eigenlijk als een veel sneller nummer. En het is later pas het volkslied van Nederland geworden. En heel veel mensen die kennen ook de tekst niet, hè? Als je wel eens naar de Olympische Spelen kijkt, dan zie je toch vaak die atleten van ons, die hebben dan goud gewonnen. En die hebben dan echt zo'n blik op hun ogen, in hun ogen, die zeggen van, ik heb geen idee wat de tekst is. En Rintje Ritsma, je kent hem nog wel, de bekende schaatser die altijd in een ijsbad zat. Die was toen een keer, toen werd hij wereldkampioen of zo. En toen zag je hem kijken van, ik heb geen idee wat dit nummer is. Maar ja, ik zal maar heel statig gaan kijken. Dus... Maar Erik, wat vind je van dat nummer?
Nou, ik vind het, om te beginnen vind ik de versie die we bij de voetbalwedstrijden horen, vind ik leuk. Want dat is sfeer, dat is heerlijk als je daartussen staat en je zingt de eerste drie of vier zinnen. Want we hebben het maar over drie of vier zinnen van het Wilhelmus. Hè? Want als we al die coupletten moeten gaan zingen, nou, dan is de wedstrijd, dan zijn we alweer toe in de tweede helft. Maar in elk geval... In zo'n stadion vind ik het heerlijk, weet je. En dan maakt het mij ook niet uit of het nou snel of langzaam gezongen wordt. Want de sfeer, dat doet er dan toe. Maar ja, dat je hem sneller moet gaan zingen. Ja, ik zou bijna zeggen, hou de traditie in ere. Hè? Hou het gewoon zoals het vroeger is. Want jij zei ook, het is heel oud. Volgens mij 1500 of zo is het ontstaan in Duitsland.
Het schijnt dus het oudste volkslied te zijn in de wereld. Tenminste, het lied dat het oudste is. Het is later pas het volkslied geworden van Nederland. Maar het is dus een heel oud nummer. Het is inderdaad begonnen aan het begin van de 80-jarige oorlog.
Ja. Maar als je zegt, maar want toen het nieuws kwam en in de app zag ik ook die berichten binnenkomen van jou en van Maarten. Van ja, jongens, wat is er toch aan de hand met dat volkslied? En als je dan die coupletten leest, ja, er zitten soms wel hele sterke teksten bij, hoor, waar we eigenlijk nooit aan toe komen. Want dan zitten we al bij couplet 10 bijvoorbeeld. Nou, heel mooi vind ik het allemaal wel geformuleerd, hoor, moet ik eerlijk zeggen. En als ik het zie, dan begint mijn Nederlandse hart toch wel te kloppen, hoor.
Ja. En welke... We hadden het net al over een bepaalde tekst. Hè? Daar hebben veel mensen het over. Welke tekst was het ook weer?
Nou, als we dan bijvoorbeeld kijken, couplet 11. Want dan hebben we het even
couplet
niet
11,
over...
Couplet 11, dat komt toch niemand naartoe?
Ja, nee, daar komt niemand naartoe. Kijk, want dan vergeten we even het coupletje. Het ben ik van Duitse bloed, want dat irriteert nog steeds heel veel mensen. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar nummer 11. Ik zal even een stukje citeren. Als een prins opgezeten met mijner heiriskracht van den tiran gemeten, heb ik den slag verwacht. En die bij Maastricht begraven, bevreesde mijn geweld. Mijn ruiters zag men draven, zeer moedig in dat veld. Nou, is dat mooi of is dat niet mooi?
Ja, applaus. Ja, hey, maar ben ik van Duitse bloed, dat irriteert mensen?
Ja, dat irriteert nog steeds mensen. En ik hoorde net onze technicus ook al zeggen van inderdaad, dat is nog steeds raar. Ze hebben er zelfs ooit een keer vroeger over gedacht om dat te veranderen. Hè? Want na die Tweede Wereldoorlog zongen ze dat liever niet. Hè? Ben ik van Duitse bloed. Maar dat vinden we al in het eerste couplet. Hè? Dus ja, er zijn mensen die vinden dat nog steeds niet leuk. Ja, ik lees er wel overheen. En in de stadions wordt het natuurlijk wel gezongen. Maar ja, het hoort bij het volkslied natuurlijk. Maar ja. Blij is niet iedereen ermee natuurlijk.
Maar het klopt ook natuurlijk wel, hè?
Want ja, natuurlijk. Het
volkslied is van
Duitsers af, ja.
Nou ja, nee, het is begin van de 80-jarige oorlog is dat opgeschreven. En toen was Nederland en Duitsland, die waren één. Dus ja, ben ik van Duitse bloed. De Spanjaarden, die waren de kwade, de kwade pier. En dat je van Duitse bloed was, dat vonden mensen toch wel... Ja, dat was toch wel trotsheid. En trouwens, Willem van Oranje, die is ook die is geboren in wat nu Duitsland is. Dus eigenlijk was hij van Duitse bloed. Dus dat klopt eigenlijk ook wel. Ja, ze hebben het inderdaad, wat je zei, na de Tweede Wereldoorlog probeerden ze daar Dietse bloed van te maken. Maar dat heeft volgens mij niet echt lang stand gehouden.
Nee, en dan zeg je van Spanje, daar zijn we niet blij mee, want het was de overheerser. Maar toch zitten ze verwerkt in het volkslied. Hè? de koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. Hoe kun je nou een koning eren van een land wat je altijd onderdrukt heeft?
Ja, dat is gek, hè. Dat is net zoiets als je zegt van een bepaalde Duitser met de voorletter H heb ik altijd geëerd. Dat zou je ook niet zo zeggen.
Nee, dat zou ik niet zo zeggen. Nee, dat klopt. Nee, dat, ja. Dat is maar, inderdaad... Wat is nou een mooi volkslied? Bijvoorbeeld het Australisch volkslied. Bijvoorbeeld. Want ik neem aan dat jij dat bij je inburgering hebt moeten leren daar.
Ja, weet je, sterker nog. Dus op de lagere school wordt dat volkslied elke maandagochtend wordt het gezongen. Kijk. En dat is, hoe gaat het ook weer? Australian, da la la. La 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 la.
Is hier een stopknop van de voice?
Het is echt een mooi nummer. Hey, zo dadelijk gaan we het even hebben over ambachtelijke beroepen. Beroepen die verdwijnen. Er zijn een hele reeks beroepen die verdwijnen. Dat is een beetje naar aanleiding van het bericht dat de schoenmaker lijkt te verdwijnen uit het Nederlandse straatbeeld. Maar zo zijn er natuurlijk nog veel meer ambachtelijke beroepen die vroeger heel gewoon waren, die we dus nu niet meer hebben. Bijvoorbeeld mensen die de wc gingen schoonmaken voor je.
Bruno Mars en Marry You. Trouwens, onze technicus die zei dat hij getrouwd is op dit nummer van Bruno Mars. En Bruno Mars, die is trouwens ook heel duur. Wist je dat? Bruno Mars is heel duur, hè? Dus als je daar naartoe wil, dan moet je heel diep in de buidel tasten. Ja. En sommige mensen die vergelijken hem ook wel met Michael Jackson.
Ja, de reïncarnatie, hè? Dat zeggen zelfs de fans, hè? Dus wat dat betreft, het is een goede artiest, buiten kijf. Maar goed, even een ander onderwerp, hè? Want we gaan het ergens anders over hebben, volgens mij.
We gaan het even hebben over beroepen die langzamerhand uit het straatbeeld verdwijnen. Dat was in het nieuws deze week. Dat de schoenmaker die verdwijnt. En dat heeft onder andere te maken met dat steeds meer mensen op gympjes lopen. En gympjes die hoeven niet gemaakt te worden, want die zijn zo goedkoop. Dan koop je gewoon een nieuw paar. Dus als jij... Ben je nog laatst naar de schoenmaker geweest, Erik?
Nou, ik denk dat ik hier in Tilburg één keer, eigenlijk twee keer ben ik naar de schoenmaker geweest. Eén keer ben ik gegaan, want mijn werkschoenen waren kapot. Toen heb ik ze laten maken en toen kreeg ik de prijs te horen. En ja, ik heb dat netjes betaald. Maar ja, achteraf had ik beter nieuwe kunnen kopen, want 20 euro erbij en ik had nieuwe schoenen gehad. Maar ik moest er ook nog een keer terug en dat was ook niet zulke goede reclame, want ze waren niet goed gemaakt. Dus toen moest ik nog terug naar die man ook. En nou zag ik, omdat wij dat onderwerp in de app hadden gegooid, zag ik vorige week ook een bordje op zijn ruit staan dat dit jaar de schoenmaker nog open is, maar volgend jaar dat hij weg is. Want hij heeft geen vervanger gevonden. En dat is het grote probleem, Jan-Willem, hè?
Ja, dat klopt. Mensen die willen het niet meer. Hè? Maar dat is ook het algemene probleem met ambachtelijke dingen. Mensen die willen die opleiding niet meer volgen, of die willen doorstromen naar het hbo. Dus er zijn steeds minder mensen die dat gaan doen. Ik kan me nog laatst herinneren dat ik naar de schoenmaker was geweest. Dan moet je je voorstellen, dat is dan, het ruikt ook gewoon naar schoenen daar. Hè? Dan kom je er binnen.
Ja, heerlijk.
Dan ruikt het gewoon naar schoenen. Ja, dan ook wel oude schoenen. Dus ik denk van, nou ja. En dan heeft hij dat ook allemaal leren en zo. En dan zei hij tegen mij van, weet je, ik kan je schoen, die kan ik wel vervangen. En er zit garantie op. Dus dan zet ik een mooie leren zool op. En als die zool dan, als die dan versleten is, dan mag je terugkomen. Dus ik denk, nou, die ga ik onthouden.
Weet je wat ik dan ook zo leuk vind? Weet je, die tegeltjes, hè, en die posters die ze daar aan de muur hebben hangen. Hè? Want als je bijvoorbeeld met de schoenmaker komt binnen, dan hebben ze allemaal van die leuzen hangen. En eentje die blijft mij altijd bij, weet je wel. Wie de schoen past, trekken hem aan. Maar ja, trek maar eens daar een paar schoenen aan en loop maar eens de deur uit. Dan word je wel tegengehouden, hoor, jongens.
Ja, volgens mij, dat is inderdaad, nee. Maar die man die, of vrouw, het zijn trouwens heel vaak mannen. Ik heb niet,
heel vaak mannen,
ik, ik kan me geen vrouw voorstellen. Maar er zijn nog andere beroepen.
Ja, wat? Er zijn nog wel andere beroepen. Weet je, kijk, vroeger had je ook mensen, die gingen je schoenen poetsen. Die stonden dan zeg maar in de stad. Die hadden dan zeg maar zo'n trapje. Dan kon je gaan zitten. En dan legde je voeten op zo'n ophogingje. En dan begon iemand met zo'n doek jouw schoenen te poetsen. Bijvoorbeeld. Dat zie ik ook nergens meer. En vroeger was dat echt hot. En was het ook een oud ambacht, hè?
Ik heb het nog wel in Amerika gezien, maar ik heb dat nooit gedaan. Want op de een of andere manier, hè, dan vind ik het altijd een beetje gênant worden. Dat mensen dan jouw schoenen gaan zitten poetsen. Dat ze dus gaan buigen om dan jouw schoenen te gaan poetsen. Ik denk, dat kan ik zelf wel. Ik weet niet, ik krijg er een heel ongemakkelijk gevoel bij.
Ja, maar had het nou maar wel gedaan, dan waren ze er misschien nog geweest. Want die zie je dus niet meer, weet je. En bijvoorbeeld kledingreparateurs zie je ook bijna niet meer. Daarentegen wel maatkleermakers. Hè? Die doen het wel goed momenteel. Hè? Want ja, mensen die zeg maar in een beroep zitten waar ze heel veel afspraken hebben, die moeten vaak een kledingstuk in maat gemaakt hebben. En dat doen ze bij zo'n maatkleermaker. En dat is natuurlijk nog steeds wel in. Maar bijvoorbeeld meubelmakers. Ja, is ook een uitstervend beroep. Want mensen die laten tegenwoordig niet meer met meubels maken. Want die gaan gewoon naar de winkel. Die halen de meubel klaar. Ja, meubels toch eerder. Ja. Ook weer zoiets. Weet je? Ja. En ik zei het ook aan het begin. Molenaars. Vind ik erg jammer dat die verdwijnen. Want die zijn er ook bijna niet meer.
Nee. En weet je wat ik eigenlijk apart vind, Erik? Is dat dus dat soort beroepen, dat verdwijnen allemaal. Dat zijn dus allemaal van die ambachtelijke beroepen. Maar er zijn ook ambachtelijke beroepen die... Tenminste, ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar wat ik zie dus in Nederland als ik daar rondloop, dat is één bepaalde branche, ambachtelijke beroepen, die dus eigenlijk opkomt. En dat zijn, jawel, even trommelgroffel, dat zijn de mensen die eten verzorgen. Je ziet steeds meer ambachtelijk gemaakte patat bijvoorbeeld. Hè? De patat, ja, de gewone diepvriespatat, dat kan niet meer. Ja. Het moet van een mooie aardappel zijn met een goede suikergehalte. Dat moet dan twee keer gefrituurd worden. Ja. En dat is echt een kwaliteitspatat of een kwaliteitskroket als ze dat zelf maken. Maar dat zie je dus wel steeds meer. Dat die ambacht, dat die wel steeds belangrijker wordt.
Ja, nou die heb je hier ook nog in de stad. Heb je daar bijvoorbeeld een frietboer zitten, die heeft beneden een kelder. En daar heeft hij dan zeg maar zo'n grote badkuip heeft hij daar liggen met allemaal water erin. En daar maakt hij zijn friet. Dus daar liggen al die frietjes in. Te rijpen, zoals het zo mooi heet. Hè? En nou, die man die heeft echt een heel ambachtelijk, want die draait ook zijn eigen friet zelf. Dus dat is op zich een mooi beroep. En wat dacht je bijvoorbeeld van koeriers? Vroeger had je koeriers, hè? Dat is even weg geweest, maar nu tegenwoordig. Ja, ze reizen de pan uit, joh. Dat is ook een ambachtelijk beroep, hè?
Ja, dat klopt. En vroeger had je dus ook, heel vroeger, maar goed, zo oud ben ik nog niet. Dat is volgens mij 200 jaar geleden. Had je een man, die heette de porter. En die, volgens mij was het de porter. En die ging dus met een hengel op je raam tikken. En dat was om mensen wakker te maken. Dus dan kon je die porter inhuren. Die zei je van, ik wil om 7 uur wil ik wakker worden. Dan kwam je om 7 uur met zo'n hengeltje aan. En die ging je dan,
wakker
maken. Ja, die tikte op je ruit. Die ging je wakker maken. Maar wat ik me dan altijd afvraag. De grote vraag is dan. Wie maakt die poorten dan wakker? Hoe zorg je dat die poorten dan op tijd is?
Ja, maar hoe zet je die poort eruit bijvoorbeeld? Moet je dan iets naar hem toe gooien of zo? Weet je, dat is bij een wekker. Hoe doe je dat? Want hij moet een keer uit. Hè? Hij kan niet blijven tikken. Hè?
Hij kan niet blijven tikken inderdaad. Ja, dat zijn allemaal vragen. Die moeten we toch eens een keertje aan een specialist vragen. Van hoe zit dat nou eigenlijk? Maar wat je zei over die molenaar, dat vind ik wel een mooi verhaal inderdaad. Er zijn steeds minder mensen die een molen kunnen bedienen. Ja. We gaan eventjes een nummer draaien. Zo dadelijk gaan we het hebben over, jawel, Crowded House is trouwens een band die we als Australiërs altijd claimen, maar eigenlijk komen ze uit Nieuw-Zeeland. Ja, ze hebben elkaar in Melbourne hebben ze elkaar ontmoet en toen is het eigenlijk een band geworden, maar oorspronkelijk komen ze dus uit Nieuw-Zeeland. Ik zei net dat we het over Rusland gingen hebben. Nou heb ik net een appje gekregen dat niet kan. Dat appje kwam van een of andere organisatie, KG, nog iets. Maar goed, we gaan het niet hebben over hebben. We gaan het over iets anders hebben. Ja. Ik was naar de radio aan het luisteren, een ander radiostation. En daar was, jawel, onze goede vriend. Nou ja, goede vriend kan ik niet zeggen, want we kennen hem niet echt. Roel van Velzen, je weet het wel, dat mannetje, de man, die een aantal jaar geleden, heel veel jaar geleden eigenlijk, heel, heel bekend was geworden. Maar hij heeft een nieuwe plaat uitgebracht. Ja. En die plaat is een volledige Nederlandse plaat. Heb je hem al gehoord, Erik?
Ik heb gehoord, ja. Ik moet zeggen, ik vind hem best leuk. En hij heeft ook een leuke titel, hè?
Ja, wat was het ook alweer?
Ondersteboven. Ja.
Ja, nee, dat is het nummer. Hè. Hij heeft een nummer geschreven, dat heet Ondersteboven. De plaat die heet, dat weet ik niet meer, maar die plaat trouwens is opgenomen. Dat is ook wel leuk om te weten. Hij heeft hem opgenomen, een direct cut. Met andere woorden, het is direct op de plaat gekomen. Dus dan moet je je voorstellen dat ze in de studio zitten. En dan is het, dan wordt het direct afgemixt. En dan wordt het direct op de plaat gezet. Dus ook alle foutjes die ze maken, die komen direct op die plaat terecht. En dan wordt het toch een heel erg mooi intiem iets.
Ja, kijk, weet je wat ik me ook altijd heb afgevraagd? Weet je, zou Roel van Velzen ook doorgebroken zijn als het niet zo klein zou geweest?
Dat weet ik niet. Ik vind hem trouwens wel. Ja, ik vind het wel aardig. Ik kan me herinneren, ik werkte toen voor een groot bedrijf in Nederland. En toen hadden ze een feest georganiseerd. En toen hadden ze een verrassingsact. En dat was Roel van Velzen. En toen kregen we ook allemaal een cd van Roel van Velzen. Ja. En dat was toen hij dat nummer Baby Get Higher zong. Maar oh ja, live is hij best wel goed hoor. Ik vond hem best wel knap wat hij deed. Want hij was hij stond er wel met een band. Maar het was toch echt wel een artiest.
Ja, hij heeft ook een hele mooie stem, vind ik. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Ja, en weet je wat ik ook zo leuk vind? Hij gaf in 2011 ooit een keer een interview. En toen heeft hij ook uitgelegd waarom hij zo klein is. Hij zegt, ik ben een genetische misdruk. Ja. Ja, zo heeft hij het gezegd. Ja, dat is serieus. Heeft hij echt gezegd in 2011. Maar ja, weet je, ik vind het altijd wel leuk als ik hem zie op de tv. Want wat je eigenlijk nooit ziet is als hij bijvoorbeeld meedoet met een quiz. Dan staan die anderen gewoon op de grond. En hij staat altijd op hogentje. Want anders dan komt hij te laag over, weet je wel. Dat was met de Voice ook eigenlijk het geval. Hè? En ik weet niet wat ik van Roel van Velzen moet denken. Sommige liedjes vind ik leuk. Ik vind hem een mooi stemgeluid hebben. Maar hij heeft ook iets aandoenlijks, weet je. Echt zo'n knuffelbeer. Van, hè? Moeten we hem niet even knuffelen of zo?
Mag je dat wel zeggen, joh?
Jawel, toch? Hij is klein. Dat mag dan toch gewoon. Kom nou zeg.
Ja, maar dat is wel een goede vraag wat je er stelt. Van als hij nou niet zo klein was geweest, dan was hij dan nog
wel... Ja, was hij dan wel doorgebroken? Ja.
Ja, hij heeft natuurlijk wel iets wat iedereen wel herkent. En ik vind zijn stem wel goed. Er was trouwens er waren wel opmerkingen over zijn nieuwe plaat. Ja, mensen hebben altijd opmerkingen. Het maakt niet uit wat je doet. Er zijn altijd wel voor- en tegenstanders. Maar sommigen die zeiden van, nou weet je, jouw stem die is veel beter voor het Engels. En toen dacht ik van ja... Waarom is dat? Is dat als je Nederlandse muziek, als je in Nederlands gaat zingen, dan is dat veel directer. Ja. Ik vraag me af waarom mensen dat dan. Op een of andere manier komt dat toch anders aan dan? En dat is misschien directer, misschien confronterender of zo. Ik weet niet wat het is, maar om te zeggen van een stem is nou echt geschikt voor het Engels of voor het Nederlands.
Weet je wat wel zo is? Kijk, als bijvoorbeeld een Nederlander Engels zingt, dan hoor je dat vaak wel. Dus je hoort vaak ook van, hé, dat is een Nederlander. En niet bij elke artiest, hè, als je bijvoorbeeld Golden Ear...
Het eerste nummer dat Ondersteboven heet, ook Bluff, heeft een nummer uitgebracht. Dat is Ondersteboven, dat is alweer een jaar geleden. Dus als je Ondersteboven intikt, dan vind je niet alleen ons. Dan vind je dus nu ook Roel van Velzen. Het is een plaat die helemaal in het Nederlands is. Dat vind ik op zich wel leuk. Ja. We hadden het er ook eventjes over, dat hij zo bekend is. Misschien omdat hij zo opvalt. En toen dachten we van, welke bekende Nederlanders... hebben we bijvoorbeeld heel lang niks van gehoord. Maar opeens komen ze in het nieuws door iets heel anders. En toen dacht ik aan Frank Marsmeijer.
Ja, drugs, hè, heeft hij in de tijd verhandeld in België, geloof ik. Hè?
Ja, en hij is daar ook... Hij was er volgens mij voor veroordeeld.
Ja.
En hij was laatst weer in het nieuws. Dat komt omdat hij weer vrij kwam of zo. Ik weet het niet precies.
Ja,
maar...
de koning heeft zijn pardon gegeven. Dus
oh, dat was het. Ja.
Ja. En toen viel heel Nederland over de koning heen. Van waarom hebben ze dat nou gedaan? Want hij heeft drugs verhandeld en bla bla bla. Maar ja, eigenlijk is het gewoon zeg maar erdoor gekomen. Omdat kennis van het recht bijvoorbeeld, die hebben dat als voorstel gegeven. En ja, die koning die tekent gewoon alles wat hij binnenkrijgt. Dus,
dat klopt, ja.
Ja, sorry, dus die wist volgens mij ook niet eens dat daar Frank Marsmeijer boven stond. Maar ja, had hij het maar niet gedaan, want hij heeft nogal wat veel mensen over zich heen gekregen. Ja, en Frank Marsmeijer, die was vroeger een goede quizmaster, hè. Maar ja, helaas, hij werd gepakt in België en het was klaar met hem, hè.
Hij had toch de Holiday Show?
Ja, dat was Ron Brandstede, hè.
Dat is
de Honeymoon Quiz. Nee, sorry.
Nee, dat was de Honeymoon Quiz. Nee, de Holiday Show kwam van Frank Marsmeijer. Ik weet niet hoe vaak hij toen naar bepaalde landen is geweest. En dan kan je je voorstellen dat hij dan... Ik ga even de Holiday Show maken. En dan komt hij terug met koffers vol met allerlei spulletjes. Ja. En dan zegt hij van, nou, dat is allemaal voor mijn werk.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, misschien is hij daardoor wel besmet met het... Maar ja, weet je... Het lijkt mij ook niet zo'n... Ja, hij zal het wel gedaan hebben, want hij is ervoor veroordeeld. Maar het is ook geen drugsdealer-typetje, weet je wel?
Ja, maar wat is dan een drugsdealer-typetje?
Ja, kettingen en toch een beetje loesje-type, weet je wel? Maar de Frank Marsmeijer, die ziet er gewoon netjes uit. Stropdasje om, gewoon een ideale schoonzoon, zou je bijna zeggen. En toch handelen in die drugs.
Maar dat zijn juist de mensen die je moet hebben. Want die vallen niet zo op. Dus die,
vaak wolven in schaapskleren. Zo noemen ze dat anders een mooie. Ja.
Ja, nou precies. Ik bedoel, als ik naar het vliegveld ga, dan verwacht niemand dat ik wat in mijn koffer heb. Nee, trouwens, dat is nog een interessant verhaal. Er was een tijd dat ik heel veel vloog tussen Nederland en Amerika. Want ik werkte toen in Amerika. Dan moet je weten dat ik ben natuurlijk een beetje, ik zie er een beetje Chinees uit, hè?
Nee, joh.
Ze zeggen op het vliegveld van, nou, we doen altijd willekeurige checks. Hè? Nou, ik kan je één ding vertellen, dat is absoluut niet willekeurig, want ik werd er altijd uitgepikt. Het was echt altijd hetzelfde. Ik was altijd het haasje, want dan dacht ik van, nou, ik word er nu niet uitgepikt. En dan zat ik weer een uur bij de douane, bij de politie, uit te leggen wat ik nou eigenlijk in Amerika ging doen. Ja. En ik had toen, ook omdat ik Chinees ben, kan ik niet zo goed tegen melk. Daar zit een bepaald, melksuiker in, lactose, en daar kan ik niet zo goed tegen. Mm-hmm. En daar heb je dus pilletjes voor. En dat zijn gewoon standaard pilletjes. En daar is niks mis mee. Dat is gewoon een enzym, dat breekt die lactose af.
Ja, en poeder heb je ook, hè? Melkpoeder. Maar dat had je toch niet in de koffer, hè? Want dat kan natuurlijk
nu komt dus het verhaal. Ik had dus die pilletjes, die waren dus open gegaan in mijn koffer. En die waren dus helemaal verpulverd in mijn hele koffer. Wit. En natuurlijk werd ik er in Amerika werd ik er uitgepikt. Want ik kwam uit Amsterdam. Ik zag er een Chinees uit. Voor hun waarschijnlijk een halve crimineel. Dus die man die doet die koffer open. Hè? Dus dan moet je je voorstellen dat hij dan. Dat was een grote koffer en allemaal kleren. Hij doet die open. En die pillenpoeder die waait hem eigenlijk zo van tegemoet. Toen dacht ik, oh shit, nou zit ik echt in de problemen.
Pillenpoeder. Dus dat was ook echt wit, zeg maar. Dus het was een beetje te vergelijken met cocaïne of zo.
Ja, dat was inderdaad met cocaïne te vergelijken. Dat zat helemaal in poeder in. En ik wist gewoon niet hoe ik moest kijken, joh. Ik probeerde hem eruit te leggen van, ja, dat is voor als ik naar de wc ga. Nou, dat deed het hem ook niet. Dus toen moest ik weer mee. Maar goed, ze testen dat dan zien ze dat dan geen cocaïne is en zo. Dus dat valt wel mee. Maar het zorgt altijd weer voor vertraging. Ik heb ook een keertje vastgezeten. Nou, vastgezeten. Ik moest mee naar een klein kamertje. En er zat die Amerikaan, die zat daar. En het was duidelijk dat hij voor de douane werkte. Want hij was waarschijnlijk zo gestoord dat hij niet op straat werd losgelaten. En die begon een heel indrukwekkend verhaal van, nou, wij weten alles. Wij zijn van de Amerikaanse politie en we weten alles van je. Hij zat achter zijn computer en hij zat van, nou, ik weet dit en ik weet dat van je. Ik denk, ja, als jij gewoon op Google kijkt, dan zie je dat ook. Dus, maar goed.
Nou, ik moet heel eerlijk toegeven, ik heb Jan Willem Bos gegoogeld, maar ik kan niks vinden, hoor.
Nee, ik ben naar Australië verhuisd. Hey, het zit er weer op. We hebben weer een heel uur lang ondersteboven gemaakt. Ik vond het leuk.
Ja, ik vond het ook leuk. Ja.
Volgende week dan zijn we er weer. Eventjes onze technicus bedanken voor de inzichten over dure concertkaartjes en alle andere dingen die we besproken hebben. En natuurlijk Erik van Vliet bedankt vanuit Tilburg. Ja.
En Jan-Willem B. jou ook bedankt. Hè. En Maarten met de korte achternaam ook heel erg bedankt. En tot volgende week. Hè. Zullen we dan weer afspreken?
Tot volgende week.